Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 115. 115, de versen 5 en 7. Maar Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. En het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of hoe groot, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot, hij zal ze groter maken. 5 en 7 van 115. Thank you. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. We lezen Romeinen 3, de versen 20 tot en met 31. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. Romeinen 3, vers 20 tot en met 31 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 119, vers 33 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. En nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in het troostboek van de kerk en voor de derde en laatste maal staan we stil bij zondag 23, vraag en antwoord 61. Zondag 23, vraag en antwoord 61. Daar lezen we onze belijdenis als volgt. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Goden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Willen wij samen allereerst Gods heilige aangezicht zoeken en Hem smeken om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heilig en rechtvaardig God, we naderen voor uw aangezicht, nu we hier weer samen zijn in dit Godsgebouw, gereed om uw woord te bedienen. En heren, dan zijn we opnieuw geplaatst voor de zaak waar de kerk mee staat of valt, zoals de reformatoren dat al hebben uitgedrukt. Het hart van het christelijk geloof. Datgene waar ook in het gebed bij de doop al om wordt gevraagd. Hoe het nu kan dat een zondaar zonder verschrikken voor u, de heilige en de rechtvaardige God, kan bestaan als hij sterft. En als we nu geplaatst worden, heren, voor de taak om daar woorden aan te geven in de prediking, dan komen we u eerbiedig vragen of dat u ons leeg wilt maken. Of u de prediker leeg wil maken van zichzelf, van zonden, van ongerechtigheden, van alles wat hem in de weg kan staan om uw woord te bedienen. Of u hem leeg wil maken van alle eigen gedachten, eigen belevingen ook. Maar omdat we niet anders zullen prediken dan wat uw heilig woord ons voorhoudt en wat onze belijdenis in dat woord heeft gelezen. Geef ons dan helderheid in het spreken. Met oog voor al die elementen die gij in uw woord ook hebt vervat. En heren, wat kan een prediker er tegenop zien? Om deze zaken woorden te geven. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ook ten dele. En er is ook op dit gebied zoveel verwarring. Als het gaat om de vraag, hoe kan ik zonder verschrikken voor God verschijnen? Hoeveel zijn er niet die op droge gronden naar de eeuwigheid reizen? Die het doen met een uitwendige belijdenis. Met een geloof van eigen makelij. Oppervlakkige gronden zoeken om op te leunen en op te steunen. of die het elders zoeken dan alleen bij de gekruisigde Christus, die het zoeken in eigen ervaringen, die het zoeken in eigen tranen of gestalten. En Heere, nu gaat u door uw geest een weg in het leven van de zondaar, waarin zoveel zaken een plaats hebben, waarin u overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. Maar die overtuiging alleen en dat berouw over de zonde en de schuld alleen kan toch geen grond zijn voor de eeuwigheid. Het berouw over de zonde is nog niet de vergeving van de zonde, zo leert uw heilig woord ons. En daarom bidden wij u, Heere, geef ons geen andere grond te zoeken en te kennen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat is dan toch ook het werk van uw geest, Heere. U geeft ook mensen geen gelegenheid. Als het waar werk uit u is, dan geeft u mensen geen gelegenheid om te rusten op die toeleidende weg. Al mogen er dan wel eens toeknikjes zijn, en al mogen er bemoedigingen zijn dat we op de goede weg zijn, maar daar mag toch geen stilstand zijn, daar mag toch geen rust zijn. Maar geef ons toch ons te haasten en te vlieden. En geef dat we niet rusten zullen voordat we door die poorten der gerechtigheid zijn binnengegaan. En dat we deze zaken die we getracht hebben woorden te geven en vanuit zondag 23 ook mogen leren kennen. Vanuit de bevinding van ons hart, de overtuiging van zonde, de overbuiging onder dat oordeel, maar ook door de oefeningen van het waarachtige geloof dat u in de wedergeboorte schenkt en werkt. Heere, geef ons zo alles wat nodig is om te kunnen spreken naar de zin en de mening van uw geest, verstand door het goddelijk licht bestraald, maar ook oren die horen mogen, een hart dat op mag merken. En wilt u zo uw geest schenken, Heere, dat die geest in de bediening van het woord mag meekomen, dat hij het zal toepassen. En geef zo, Heere, dat het woord voor een ieder helder mag zijn, ook voor de jongeren, als het misschien ook gaat over dingen die ze niet direct begrijpen, dat ook in de prediking er voorbeelden mogen zijn waardoor zij er handen en voeten aan kunnen geven, waardoor we allen enigszins zullen verstaan en begrijpen waar het om gaat en het grote belang van het kennen van deze dingen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, bind die levensvraag op ons aller hart. En geef dat we mogen zien dat dat alleen maar kan door het bloed der gerechtigheid, door de Heere Jezus Christus. Want alleen wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gelooft, die heeft het leven niet. Maar de toren Gods blijft op hem. En zo bidden wij u, Heere, om uw geest in de bediening van het woord. En of dat u de rijen door wilt gaan. En ogen openen, harten ontsluiten, nadat u weet dat wij nodig hebben. Het zij dat we nog helemaal geen kennis hebben aan deze dingen. Dat we er ook eigenlijk geen belang bij hebben. En dat we opnieuw al onze gedachten laten gaan en alweer bezig zijn met morgen. En wat er in deze week allemaal staat te gebeuren op school of op ons werk of thuis. Heere, open onze ogen toch. En geef toch dat we mogen zien dat we allen op reis zijn naar die grote ontmoeting met u. Waar de rechterstoel staat opgericht. Waar we verantwoording moeten afleggen voor dit leven. En Heere, wilt u zoekende zielen die bekommerd zijn vanwege hun zonde. En die zoeken naar de vrede met u. Op de juiste plaats brengen. In de verootmoediging voor u. En in dat toevluchtnemend geloof tot de Heere Jezus Christus. En wilt u dan, Heere, ook geloof schenken bij dat woord wat u gesproken hebt. O grote rechter. Dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt van alle zonden. Wil uw kinderen daarin oefenen, Heere, zij die bij aanvang die genade wel mogen leren kennen. Geef dat er ook in hun leven, steeds maar weer en steeds eerder ook, dat ene grote gebed overblijft. O God, wees mij de zondaar genadig. Want daar hebt u de belofte aan verbonden. Ja, de stellige uitspraak aan verbonden. Deze ging af, gerechtvaardigd, naar zijn huis. Leid ons zo, Heere, in de weg van de tollenaar. Naar dat offer van de gekruisigde toe. Opdat ook wij die rechtvaardiging door het geloof, de vrede die daaraan verbonden is, mogen bevinden. Wilt u die prediking, Heere, over het rond van deze aarde zegenen? De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is het grote adagium, de grote geloofsuitspraak van de reformatie. Die heeft door de eeuwen heen en over de hele wereld al zoveel mensen tot ruimte gebracht. Schenk ons daar inzicht in, zoals u dat ook eenmaal bij Luther deed. En laat uw koninkrijk zo daarin mogen komen, Heren. En alle andere beschouwingen over de zaligheid ten onder mogen brengen. Alle eigen gerechtigheid, alle rust buiten het kruis. Heren, zeg ons die rust op. En doe ons jagen ernaar, opdat we het ook grijpen mochten. En hem mogen kennen in de kracht zijner opstanding. Wilt u ons zo nabij zijn, Heer, in dit uur? Ons helpen in spreken en luisteren. De boze binden, dat hij van ons zal vlieden. Staat hem niet toe, Heer, dat hij ons zal schaden en hinderen. En neem onze gedachten en onze harten gevangen onder de prediking van uw woord. Wij vragen u uit enkel genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 71, de versen 1, 2 en 10. Psalm 71, vers 1, ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. De tweede, wees mij een rots om in te wonen. En het tiende, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. 1, 2 en 10 van Psalm 71. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat is het zevende van Psalm 27, dat wij straks na de prediking met elkaar zullen zingen. Geliefde gemeente, we hebben nu samen een aantal keren geluisterd naar wat de catechismus over dat zo belangrijke leerstuk van de rechtvaardiging heeft gezegd. En vanuit vraag en antwoord 59 hebben wij allereerst gelet op de noodzakelijkheid van de rechtvaardiging. Dat dat een onderwerp is waarvan niemand zou mogen en kunnen zeggen, nou ja, zo hoeft het niet. En met minder dan dat kan ik er ook wel komen. Nee, als er één ding duidelijk is vanuit de schrift, dan is dat wel dit. Willen wij zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen, dan moeten we gerechtvaardigd zijn. En vanuit vraag en antwoord 60 hebben we gelet ook op het wezen van die rechtvaardiging. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Wel, dat is dat God de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En dat doet hij uit loutere genade op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. In die weg waarin vraag en antwoord 60 dat ook verklaart, dat een mens God gaat rechtvaardigen, zo heb ik dat genoemd. Dat wil zeggen dat hij God gelijk gaat geven. Zoals Luther dat noemde, God recht geven. Buigen onder het oordeel van God. Het recht van God toevallen. Maar in die weg mag een mens ook gaan ervaren dat de Heere dan hem uit loutere genade hem rechtvaardigt. Hem vrijspreekt van zonde en straf. Zoals een dichter dat een keer zei, dat als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billijkt het zonder loon, wat hem ook overkomt, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dan spreekt God die zondaar vrij van schuld en straf. Niet om iets in die zondaar, maar alleen op grond van Christus. En in de weg van het geloof. En het is met name dat laatste gemeente dat vanmiddag, vanavond nog even extra de aandacht krijgt. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Dat ik alleen door het geloof daar deel aan krijg. Daar hebben we natuurlijk al wel iets van gezegd. Vanuit het begin van antwoord 60, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, en het slot van het antwoord ook, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Maar we willen er vanavond toch ook nog een extra preek aan wijden, omdat er nog een aantal elementen in vraag en antwoord 60 en zeker ook in 61 zijn blijven liggen. We schrijven boven de prediking, gerechtvaardigd door het geloof. En dat betekent twee dingen. Dat sluit de eigen verdiensten uit. Het is een eenzijdig werk van God. Het sluit alle verdiensten van de mens uit. En het tweede wat dan vanuit dit antwoord naar ons toekomt, dat is dat het de verdiensten van Christus toe-eigent. Dus gerechtvaardigd door het geloof, dat is het onderwerp van heel deze catechismuszondag. En vanuit 61 hebben we dan twee gedachten. Dat sluit de eigen verdiensten uit. En het eigent de verdiensten van Christus toe. Wat centraal staat in deze vraag en antwoord gemeente zijn de woorden door het geloof. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Dus de catechismus heeft in deze zondag heel sterk de nadruk gelegd op het geloof. En is dat bijbels om dat te doen? Om zo sterk dat geloof te benadrukken? Nou, we hebben gelezen in Romeinen 3 wat de apostel Paulus daarvan zegt. En dan komen we dat woordje geloof een aantal keren tegen in dat hele kleine stukje wat we gelezen hebben. In vers 22 bijvoorbeeld, daar zegt hij: de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En in vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Vers 27. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En om niet meer te noemen, vers 30. Dat God een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Dus zo vaak, in zo'n heel klein stukje, heeft Paulus het dus over het geloof. En is het dus heel bijbels wat de catechismus hier doet, dat er zo de nadruk gelegd wordt op die woordjes door het geloof. En heb ik in de vorige preekgemeente gezegd dat het wel belangrijk is dat wij onderscheiden in die rechtvaardiging, dat je het kan bezien vanuit de kant van God en dat je het kan bezien vanuit de kant van de mens. Vanuit de kant van God is het zo dat hij de zondaar vrijspreekt van schuld en van straf en hem het eeuwige leven, de gerechtigheid van Christus schenkt. God vergeeft de zonde. En hij werpt die zonde, zo zegt Micha, in de diepten der zee. Hij ziet die zondaar aan alsof die zondaar nooit had gezondigd. Ja, alsof hij zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus voor hem volbracht heeft. Zo is het bij God vandaan. Maar vanmiddag, vanuit deze vraag, gaat het met name om de vraag: maar wat ziet die zondaar daar nu van? Hoeveel kennis heeft hij daarvan? Hoe komt hij aan die kennis van die rechtvaardiging? Hoe komt hij aan die kennis hoe het bij God vandaan ligt? Hoe krijgt hij er persoonlijk ook deel aan? Hoe krijgt hij daar zekerheid over? En dan is het antwoord, begin van antwoord 60, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En het slot ook weer, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan voegt antwoord 61 daar nog wat aan toe. Op de vraag, wat bedoel je daar nu mee, dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent? Dan zegt het antwoord, nou, daar bedoel ik niet mee dat ik door het geloof nog iets bijdraag, dat ik ook mijn aandeel in de rechtvaardiging meeneem, dat mijn geloof ook een stukje van die rechtvaardiging ook verdient, dat mijn geloof dus iets van waarde heeft. Nee, zegt die catechismus in dit antwoord, mijn geloof heeft niets verdienstelijks. Dat maakt mij niet waardig, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof rechtvaardig voor God ben en aangenaam voor God ben. Nee, maar ik kan alleen maar bestaan voor God als ik bekleed ben met de gerechtigheid van Christus. Alleen zijn bloed rechtvaardigt mij. Maar ik zeg alleen maar dat ik door het geloof rechtvaardig ben, omdat ik het geloof nodig heb. Als instrument om deel te krijgen aan die gerechtigheid van Christus. Met de catechisanten heb ik toen ook over deze zondag gesproken, heb ik wat voorbeelden genoemd. We zijn dan in de rechtszaal, weten jullie het nog, jongens en meiden, ik dat voorbeeld noemde uit mijn politiepraktijk, dat we toen een keer een roofovervaller moesten aanhouden. Iemand die mensen had neergeschoten. En daar moesten we toen met een arrestatieteam op af en we hadden hem aangehouden. En daarna liep ik nog door het huis heen om huiszoeking te doen en toen zag ik op het nachtkastje van die man een bijbeltje liggen. En ik schonk daar verder geen aandacht aan. We hadden die man overgeleverd aan de recherche en die gingen daarmee aan de slag. Maar een aantal dagen later, toen liep ik door de arrestantengang en toen zag ik die roofovervaller zitten in een cel. En bij wijze van ingeving ging ik daar naar die cel naar binnen en ik vroeg: joh, je hoeft tegen mij niks te zeggen, maar ik zag op je nachtkastje een bijbeltje liggen. Wat betekent die bijbel nou voor jou? En als door een wesp gestoken keek hij mij aan en hij begon tegen mij te praten en ik weet niet meer wat hij zei. En onderwijl liep die regisseur achter mij langs en die zegt: wat ben je aan het doen? Ik zeg: oh, ik vroeg die man even wat ik in zijn huis had zien liggen. Hij zegt: nou, ga er maar mee door, want ik zit al 3 dagen met hem in verhoor en hij heeft nog geen woord tegen mij gezegd. En onderwijl dat we zo aan het praten waren, hoorden wij ineens een gebrul uit die arrestantencel. En lag die grote Antilliaan daar op zijn knieën te wenen van God. En ik ging met hem in een kamertje zitten, we hebben zo een paar uur gesproken. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, hij heeft alles beleden, alles bekend. En ik ging toen met hem mee naar de rechtszaal toe. En dat beeld, daar wil ik even naartoe. Toen stond hij daar voor zijn rechter. De aanklager, die had alles voorgelezen wat hij op zijn kerfstok had. De getuigen waren aan het woord geweest. De advocaat had zijn woord gedaan en uiteindelijk vroeg die rechter aan hem, dat is altijd zo in een rechtszaak: heeft u nog iets te zeggen? De verdachte krijgt altijd het laatste woord. En ik zie hem nog staan, die man, 2 meter lang. En het enige wat hij deed was huilen en zijn hoofd schudden. Hij boog onder dat recht. Hij stemde het toe. Ik heb het gedaan. Ik ben schuldig. En hij verdedigde ze niet meer. En dat voorbeeld, dat vinden we dus in antwoord 60. Dat al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd heb, geen daarvan gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dan sta je er met gebogen hoofd voor je rechter. En je hebt niks in te brengen. Dan alleen maar te zeggen: Heer, ik heb gedaan. Dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap. Dubbelwaardig. Nu gaan we even weg bij die rechtszaak, gemeente. Dan gaan we naar de hemelse rechtszaal. Waar zo'n gedaagde in zijn schuld voor God staat. Maar nu heeft die hemelse rechter wat gezegd. Die heeft gezegd in die rechtszaak: wie nou in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is een uitspraak van God. Van de hemelse rechter. En wat doet nou in zo'n hemels rechtsgeding zo'n zondaar die hier in zondag 23 wordt beschreven? Die heeft inderdaad de aanklachten gehoord. En die moet eronder buigen. Maar hij heeft ook die advocaat horen spreken. En hij heeft gezien en gehoord en begrepen uit het evangelie wat die advocaat aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Die heeft het handschrift van onze zonde daaraan gehecht, zo zegt Paulus. Hij heeft de straf gedragen. En nu klinkt het evangeliewoord. Wie in die gekruisigde Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Daar wijst de schrift op, daar wijst de rechter op. Zie dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En wat doet nou zo'n zondaar uit zondag 23? Die ziet en die schuifelt langzaam naar die advocaat toe en die schuilt achter die advocaat. En waar een mens dat mag doen, door het geloof mag zien op die advocaat, mag schuilen achter die hemelse voorspraak, daar verklaart die goddelijke rechter hem vrij. Door middel van dat evangeliewoord. Wie in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar eeuwig leven. En dat is nou wat het geloof doet. Dat is receptief, dat is passief. Dat geloof, dat doet eigenlijk niks. Dat geloof is niet aan het werk, dat geeft geen verdienstelijk, dat heeft niks verdienstelijk, dat neemt niet iets mee, dat draagt niet iets bij. Nee, het geloof, dat ziet alleen en het geloof hoort alleen. Net zoals die verdachte in de rechtszaal. Die staat daar en hij hoort wat die rechter zegt. En hij ziet op die advocaat en die rechter die spreekt hem vrij. Want wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. En wat heeft het geloof nou gedaan? Nou, niks verdienstelijks. Net zoals een bedelaar die steekt zijn hand uit. Dat hebben we op de catechisatie ook toch gezien, jongens en meisjes. Die bedelaar die steekt zijn hand uit. En daar wordt een geldbedrag in gelegd. En nou zegt die bedelaar niet, oh wat ben ik blij met mijn hand. En die hand die heeft mij rijk gemaakt. Nee, die hand die heeft niks gedaan. Ja, die heeft het aangenomen. Maar er heeft niks geen verdienste in. Het geloof maakt niet zalig. Het is geen zaligmakend geloof. Dat is een term die wel gebruikt wordt, maar die eigenlijk niet correct is. Al begrijpen we wat ermee bedoeld wordt. Maar ik heb dat geloof wel nodig om die zaligheid aan te nemen en toe te eigenen. Maar die hand verdient niks. Die is alleen maar receptief, die ontvangt alleen. En daarom is het geloof ook niet iets verdienstelijks. Ik heb het nodig, want anders kan ik het niet aanvatten. En dat komt nou, gemeente, ook in de catechisme straks ook aan de orde. Want dan is de volgende vraag natuurlijk, maar hoe kom ik dan aan dat geloof? Waar haal ik dat geloof vandaan? Wat nu als iemand staat met een enorm geldbedrag voor iemand die zonder handen is geboren? Wat nou als er gezegd wordt, zie op de gekruisigde Christus tegen een blinde? Of als er gezegd wordt, wend u naar mij toe en wordt behouden en ik heb geen voeten. En dat is nou, gemeente, de zaak hoe het ligt ook. Van waar komt zulk een geloof, zo zegt zondag 25, van de Heilige Geest. We moeten niet de veronderstelling maken, zoals wel gedacht wordt, nou ja, goed, hè, de Heere die heeft alles klaargemaakt. De zaligheid, alles ligt gereed. De Heer Jezus, die heeft het verworven, datgene wat door God en de eeuwigheid beschikt had, was. En nou hoef ik het alleen maar aan te nemen. Zo wordt het wel eens gepredikt. Het ligt klaar, nou hoef je het alleen maar aan te nemen, maar in de veronderstelling dat je dat dus zelf ook kunt. Maar gemeente, het woord leert ons, en de belijdenis zal dat ook onderstrepen, Wij als kinderen van Adam worden in geestelijk opzicht geboren zonder handen. We kunnen dus niks aannemen. We worden geboren zonder voeten, dus we kunnen niet gaan. We worden geboren zonder ogen, dus we kunnen niet zien. En dat is nou niet om alles moedeloos te maken en u in een valse lijdelijkheid te brengen, maar wel om te laten zien, gemeente, dat alle verdienste wordt uitgesloten. Ook als het gaat om het geloof, dat is een gave van God. Geloof is een gave van God, dat is een Bijbelse uitdrukking. En niet alleen het geloof is een gave van God, niet alleen de hand wordt je gegeven, maar ook het gebruik van de hand. Zo zeggen de Dordtse leerregels dat. Niet alleen het geloof, maar ook het geloven. Dus dat ik wel een hand heb, maar ik moet hem ook opheffen. En dat is ook van de geest. Het geloof is een gave van God, maar ook het geloven. Het geloof in de beoefening, begrijpt u? Die bedelaar heeft niet alleen een hand nodig, maar hij moet ook de kracht hebben om dat aan te vatten. En dat is allemaal van God, dat is allemaal van de Heilige Geest. En dat is nou gemeend om te onderstrepen vanuit dit gedeelte van de catechismus, dat er geen enkele waardigheid in het geloof zit, dat er geen enkele verdienst in het geloof zit, dat het een eenzijdig godswerk is, dat alle verdiensten wordt uitgesloten. Dat was dat eerste punt wat ik heel nadrukkelijk wil onderstrepen. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben. Er is niets, helemaal niets van de mens bij. Dat wordt hier sterk onderstreept in zondag 23. Dus niet alleen de vrijspraak komt bij God vandaan, maar ook het geloof in die vrijspraak. Een eenzijdig werk van God. En dan een vraag, gemeente, wanneer gebeurt dat nou? Dat die mens dus gerechtvaardigd wordt. En wie krijgen daar nu deel aan? En dan moeten we vanuit de schriftgemeente zeggen dat die rechtvaardiging niet iets is van een extraatje, wat maar weinig mensen in het geestelijke leven ontvangen. Laat ik dat onderstrepen met een voorbeeld uit de Heilige Oorlog van John Bunyan. We hebben hopelijk wel eens van dat boek gehoord, de Heilige Oorlog van John Bunyan, daarin hij in een beeldspraak de zondeval en ook de bekering beschrijft. Hij heeft het dan over stad, mens en ziel, die gemaakt is door El Shaddai, maar door Diabolos in bezit wordt genomen. Nou, we voelen die beeldspraak wel aan. Stad, mens en ziel, dat is de mens. El Shaddai, dat is de schepper van hemel en aarde, de koning der koningen, de Heere. En Diabolos, dat is de duivel. En als die stad dan ingenomen is door de duivel in de zondeval, dan komt prins Emmanuel die stad belegeren. Prins Emmanuel, dat is de Heer Jezus Christus. En dan beschrijft Bunyan dan dat Emmanuel met zijn legers die stad inneemt door de oorpoort. Door de oorpoort. Er zijn verschillende poorten in die stad. Hij is gevallen door de oogpoort. De oogpoort ging als eerste open. Ja, want Eva die zag die boom, dat die begeerlijk was. En toen was de zondeval al begonnen. De oogpoort was als eerste die viel. Maar toen Emmanuel die stad innam, ging de oorpoort als eerste open. Ja, want het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En nu waar ik naartoe wil, toen Emmanuel die stad had ingenomen en zijn plaats weer in het midden van die stad had, toen kwam er een delegatie van die stad mensenziel met de koorden der veroordeling om de hals, zo staat er, om genade smeken. En prins Emmanuel die gaf hen pardon, zo staat er. Die vergaf de zonde. Dat deed Emmanuel dus. En hij had het mandaat van koning El Shaddai. De Heer Jezus Christus heeft de macht, de volmacht ook van zijn vader gekregen om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Weet je nog die gelijkenis van die vier mannen die hun vriend naar beneden lieten, die verlamde man. En dat de Heer Jezus tegen die man zei: uw zonden zijn u vergeven. Dat de fariseeën zeiden: deze lastert God, wie kan de zonde vergeven aan God? Die macht heb ik gekregen, zegt de Heer Jezus, die volmacht, die bevoegdheid. Maar opdat u weten mag en zal dat mij alle macht is gegeven, zo zei hij tegen de raakgeraakte: sta op, neem uw beddenkop op en wandel. Dus het was duidelijk prins Emmanuel die de volmacht kreeg om de zonden te vergeven. Wat ik ermee wil zeggen, gemeente, is dit. Die oorpoort die ging open. Noem dat maar de wedergeboorte. Dat een mens oren krijgt om te horen wat de geest gaat spreken. Maar niet heel lang daarna komt dus die delegatie vanuit stad Mensenziel met die koorden der veroordeling naar Emmanuel toe. Waarin ze zichzelf schuldig verklaren voor hem. Daarom hebben ze die veroordeling al als een strop om de hals. Ze verdienen het. Maar ze vragen om vergeving en ze krijgen ook vergeving. En Bunyan die laat daarin dus zien, gemeente, dat die wedergeboorte en die rechtvaardiging niet te ver uit elkaar getrokken mogen worden. Het moment dat die oorpoort opengaat en het moment dat Emmanuel pardon verleent, dat ligt heel kort bij elkaar bij John Bunyan. U moet niet bij John Bunyan zijn als u denkt dat de wedergeboorte heel ver weg ligt bij de rechtvaardiging. En dat de rechtvaardiging een soort extraatje is waar maar weinig mensen aan het einde van hun leven misschien nog eens wat zicht op krijgen. Bunyan houdt dat heel dicht bij elkaar. Het openen van die oorpoort en het krijgen van pardon. En in de lijn van Bunyan en de reformatie en het puritanisme, gemeente, houden wij daaraan vast dat de rechtvaardiging zo gepredikt moet worden. Dat de nadruk ook valt op deze zaken, op die grote levensvraag. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De rechtvaardiging door het geloof, Luther zei, daarmee staat of valt de kerk. We mogen niet eenzijdig de nadruk leggen op wat wij denken dat wedergeboorte is en kenmerken van de wedergeboorte. De toeleidende weg en wat er beleefd wordt en daar min of meer halt houden. Moet dat niet gepredikt worden? Ja, natuurlijk moet dat gepredikt worden. Zo ben ik mijn dienst onder u toch begonnen. Vanuit Johannes 3. Dat de Heer Jezus zei: tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Natuurlijk moet dat gepredikt worden. Want als er geen wedergeboorte is, als er geen levendmaking is, dan is alles dood, dan is er niks. Maar de schrift verbiedt het ons. En de belijdenis verbiedt het ons. En de theologen van de reformatie en de nadere reformatie en het puritanisme verbieden het ons om te rusten op een aantal kenmerken alleen. En te menen dat als je maar op de toeleidende weg bent, dat dat dan ook wel goed zal komen. Niemand mag de gedachte hebben dat als die eerste dingen er maar zijn, en als je zo af en toe maar eens je naam mag horen noemen, dat het dan ook wel goed is. En nogmaals, gemeente, ik onderstreep, het is zo belangrijk dat dat ook gepredikt wordt. Vanuit het woord natuurlijk. Vanuit de tekst. Dat moet het woord mij aanreiken. Maar er mag niet gerust worden op die toeleidende weg. En er mag niet gedacht worden, en nu is God met mij bezig en nou is het wel goed. Maar dan gaan we nog eens even terug naar een rechtszaal. Als daar een misdadiger is. Zeg, die heeft iemand voor 100.000 euro opgelicht. En in dat hele rechtsproces komt die man tot verandering. Hij komt tot de overtuiging dat hij verkeerd gedaan heeft. En hij krijgt berouw over die zonde. En hij vertelt dat tegen die rechter waarvoor hij staat. Hij erkent wel zijn schuld, maar hij zegt, ja maar rechter, ik heb er nu berouw over. En ik heb er zo'n spijt van. En ik zal het ook nooit meer doen. Stel dat die rechter zou zeggen, nou, omdat jij nou berouw hebt, en omdat je nou tot inkeer gekomen bent, en omdat je belooft dat je het niet meer doen zou, daarom spreek ik je vrij. Dat zou natuurlijk wel barmhartig zijn van zo'n rechter, maar het zou absoluut onrechtvaardig zijn, want die benadeelde, die krijgt zijn 100.000 euro dan niet mee terug. Een rechter moet recht spreken. Er moet recht gedaan worden. Er moet straf plaatsvinden. Er moet genoegdoening plaatsvinden. Herstel van wat kapot gemaakt is. En geestelijk gemeente is het niet anders. Berouw over de zonde, het is groot. En je kunt nooit diep genoeg berouw hebben over de zonde. Maar het berouw over de zonde is nog niet de vergeving van de zonde. En de Heere zal absoluut niet vrijspreken op grond van je berouw. Het is wel de weg ernaartoe. En het gaat er niet buitenom. Maar het is niet de vrijspraak zelf. Het is niet de vergeving zelf. Want als je daarop zou gronden, als de zaligheid daarop gegrond zou zijn, op mijn berouw, en op het feit dat ik nou tot inzicht gekomen ben en tot inkeer gekomen ben, dan zou Christus toch niet nodig zijn. Dan is mijn berouw watgene wat vereist is. Maar dan heb ik Christus niet nodig. Dan is mijn berouw en mijn tranen en mijn offer, dat zijn dan de zaligmakers. Voelt u, gemeente? Al is een mens veranderd. En al treft hij allerlei veranderingen in zijn bestaan aan. En ik onderstreep direct maar, gemeente, dat zijn allemaal dingen die door de Heilige Geest gewerkt worden of kunnen gewerkt zijn. Wij zijn geen onfeilbare kenners van kenmerken van het beginnende geestelijke leven. Dat kan ook lijken op een nabijkomende werk, maar stel dat het werk van de Geest is. Dat je tot berouw, dat je tot inkeer komt. Dat je schuld ook voor God beleidt. Dat je tot bekering komt in die zin dat er een hele reformatie plaatsvindt in je leven. Dat je breekt met die vrienden die je op verkeerde wegen hebben gestuurd. Dat je al je boeken en alle media die je tot zondig hebben verleid wegdoet. En je gaat anders praten, je gaat je anders kleden en je gaat andere dingen doen. Je gaat graag naar de kerk. Je leest graag in de oude schrijvers. Je spreekt met Gods volk over de gangen van Gods kerk. Je hoort de dingen verklaren en verkondigen en de snaren van je ziel gaan trillen als het gaat over dat geestelijke leven en je mag bepaalde dingen herkennen. Dat zijn geen dingen die we weg moeten slaan. Dat doe ik ook absoluut niet. Maar het zijn geen zaligmakers. Het zijn geen gronden. Want de vraag altijd is, gemeente, waar is je schuld? Waar is je schuld gebleven? Daar komt het uiteindelijk op aan in het leven. Hoe zijn we nou van onze schuld en van onze zonde afgekomen? En die kunnen niet worden weggenomen door mijn berouw. Of door het feit dat ik tot inkeer ben gekomen. Of dat ik me anders ben gaan kleden. Of andere dingen ben gaan lezen. Of andere vrienden heb gekregen. Dat neemt die schuld niet weg. We hebben een andere gerechtigheid nodig. We hebben andere gronden nodig. En die ligt buiten ons. Want de Heilige Geest, gemeente, zo zegt Christus het toch, ja, die werkt in de wedergeboorte. En die werkt die eerste beginselen van het nieuwe leven. De onrust in het hart, het gemis, de dorst naar God, waar we het vanochtend ook over hadden. Het verlangen naar God, het zoeken van God. Een hele levensverandering komt er op gang. Het haten en vlieden van de zonde, enzovoorts. Betrekking krijgen op God, op zijn woord. Maar de Geest werkt vooral aan op wat de Heer Jezus zegt. Hij zal mij verheerlijken. Christus heerlijk maken in het hart. Een gestalte van Christus in het hart zoeken op te richten. Hem uitstallen. In al zijn noodzakelijkheid. Zodat een ziel gaat leren, geef mij Jezus. Of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hem uitschilderen in zijn schoonheid. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is in uw lippen uitgestort. Daar werkt de Heilige Geest naartoe. En daarom heeft Bunyan het begrepen toen hij in zijn boek De Heilige Oorlog die delegatie van stad, mensen, ziel met de koorden der veroordeling om tot Emmanuel bracht. Op hun knieën bracht voor zijn aangezicht en hen dat gebed in de mond legde: O God, wees mij de zondaar genadig. En dan ligt het inderdaad in de lijn van woord en belijdenis, om zo over de rechtvaardiging te spreken en te blijven spreken. Niet als een extraatje dat na misschien een heel lang leven een enkeling nog eens te beurt zal vallen. Het is absoluut noodzakelijk, gemeente, voor ieder kind van God. En het is ook iets wezenlijks voor elk kind van God dat hij dat ontvangt, dat hij gerechtvaardigd wordt voor God. Elk die hem vreest. Maar dan ook elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. Hij zal ze wel groter maken. De een heeft daar meer kennis van dan de ander. De een heeft daar meer zicht op dan de ander. Dat is naarmate van de gave van het geloof dat geschonken wordt. Een zwak geloof heeft daar minder kennis van dan een sterk geloof. Een groot geloof is meer verzekerd dan een klein geloof. Maar dit is de weg die wordt aangewezen. Dit is het middel dat ons wordt gepredikt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En ook het allerkleinste geloof en de allerkleinste gelovige is rechtvaardig voor God. Maar hij moet het leren zien. Hij moet er zicht op krijgen. In de oefeningen van het geloof. En dat is iets wat in dat tweede gedachte ook naar voren komt, dat geloof eigent de verdiensten van Christus toe. En dan is het inderdaad in de aard van het werk van de geest, dat als hij begint te werken in een mensenhart, dan trekt hij ook door. Dan mag een mens daar ook oog voor krijgen, dan opent hij de harten, dan opent hij de ogen, naar de mate van het geloof dat die mens ook is geschonken. Maar dan zijn er momenten in het leven van elk van Gods kinderen. En bij de een is dat dus groter dan bij de ander, maar dat hij toch mag zeggen met toepassing voor zichzelf, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. En dan is het de gewone weg van de Heilige Geest dat hij de mens laat vastlopen met zichzelf, ook in zijn geestelijke leven. Hij laat hem vastlopen met zijn werken en met zijn gebeden en met zijn bevinding. En met alle dingen die hij in die verandering allemaal ervaart en meemaakt. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. En hij laat een mens vastlopen in al die ervaringen, in die bevindingen. Omdat de mens altijd geneigd is om daarop te gaan rusten. Om het daarin te zoeken. Om daar de vrijmoedigheid uit te putten. En om op grond van die kenmerken te gaan leven. En de Heilige Geest werkt altijd weer aan op het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Want we moeten allemaal, Gods kinderen, moeten allemaal tot die belijdenis komen. En nogmaals, de trap en de mate verschilt. Maar ze moeten allemaal leren zeggen, leren stamelen of misschien leren fluisteren. En al is het zo genoten en zo weer toegesloten, al is het maar bij momenten soms. En al spreekt de een daar met meer zekerheid over dan de ander, maar toch dat woord uit Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Is het dan voorgoed klaar? Als een mens dat mag kennen, als een mens dat mag spreken, vanuit die stelligheid, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nee, zo laat de catechisme zien. Want de vraag is niet, hoe zijt gij rechtvaardig geworden? Alsof dat iets is vanuit het verleden alleen, en dat ligt daar en nu is het klaar. Nee, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat wil zeggen, onvoltooid verleden tijd. Hij spreekt in de onvoltooid verleden tijd. Hoe zijt gij, hoe bent u rechtvaardig voor God? Onvoltooid. En hoor de belijdenis maar spreken dan. Al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt. Opnieuw onvoltooid tegenwoordige tijd. Niet in het verleden. Vroeger had ik een aanklagend geweten, maar nu niet meer, want ik ben gerechtvaardigd. Nee. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Nu. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Het wordt dus nooit wat met mij. Want er komen weer nieuwe zonden. En er zijn weer nieuwe ongerechtigheden. En ik val mezelf weer tegen. En dan steekt de storm weer op in mijn leven. Zoals het bij David was. En bij Petrus. Maar in die storm, in die strijd. In dat struikelen, in dat vallen, in het jezelf tegenvallen. Dan leert de Heilige Geest een ander woord uitspreken. Dat woord dat we ook in antwoord 60 tegenkomen. Al is het dan de wet die aanklaagt. En al is het geweten dat mij ook aanklaagt. En al is de duivel daarbij om mij het aan te klagen. Dan leert de Heilige Geest dat woordje nochtans. Nochtans. Ook al zijn al die dingen waar. Luther die zei toen de duivel hem daarmee aanviel. Duivel, je hebt gelijk. Heel die lijst van zonden. Het is nog veel erger dan dat je zegt. Maar nochtans. Uit louter genade, zonder enige verdienste van mijnerzijds, ga er maar mee naar het kruis van Christus. Daar is het handschrift, daar is deze waslijst van zonde aan het kruis genageld. En gemeente, daar gaat het om, dat ik door het geloof dat nochtans mag gaan zien functioneren. Ik blijf vleeselijk en verkocht onder de zonde en helaas soms zo verknocht aan de zonde. Ik ellendig mens. Nooit zal ik overwinnaar worden. Nooit in eigen kracht. Maar nochtans. Dat is het scharnierpunt in de schriften. Dat is het scharnierpunt van het geloof. In mijn zonden, in mijn ellende grijp ik hem aan. Zie ik op hem. Zie ik op zijn bloedwonden. Schuil ik bij hem. Geloof ik dat woord van die rechter die zegt, wie in de gekruisigde Christus gelooft, wie hem bij hem schuilt, die heeft het eeuwige leven. Maar het komt de gemeente daarop neer dat ik voor de eeuwigheid, op mijn reis naar de eeuwigheid, niet rust in een aantal kenmerken, in een aantal tranen, al zijn ze op het moment van de beleving nog zo zoet en al worden ze nog zo door de Heilige Geest gewerkt. Nogmaals gemeente, ik sla dat niet weg. Die kenmerken zijn onmisbaar. De Heere vertroostte zijn volk mee op hun weg door de woestijn. Maar die Elims, die zijn het land van de rust niet. Ze willen dienen als bemoediging. Houd aan en grijp moed. Maar de zaligheid ligt verder. De grond ligt ergens anders. Die liggen alleen in het bloed van de gekruisigde. In het nochtans. En als ik, gemeente, mijn vrijmoedigheid wil zoeken in mijn gebedsleven bijvoorbeeld. En wat is het zoet als ik eens kan bidden, als het eens open mag gaan en als ik mijn hart eens mag uitstorten voor de Heer. Maar tegenover die paar momenten dat ik eens ernstig en oprecht mag bidden, staan zoveel andere tijden van biddeloosheid. En als ik nou eens naar de kerk mag komen en ik mag daar met insluiting van mezelf luisteren, en mijn ziel mag als een gewaterde hof zijn. Daartegenover staan zoveel andere momenten dat ik dood en dor onder de prediking zit. En als ik wil rusten op mijn gevoel en rusten op mijn kenmerken, dan zegt Jacobus, dan ben ik een baar der zee gelijk. Dan ben ik aan de ene kant op de golven en in de wolken en aan de andere kant dan ben ik ook weer zomaar in de kolken. Want vandaag heb ik het en morgen ben ik het weer kwijt. Het ligt buiten mij. In de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daar wordt ons de weg naar gewezen. Zijn bloed en zijn gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan, wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Maar nu gemeente, wij gaan het onderwijs over zondag 23 zo langzamerhand een beetje afsluiten. Als ik nou zoek naar een brede toepassing, dan kijk ik maar heel de gemeente aan, dan zullen er ongetwijfeld verschillende reacties zijn. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn, en ik hoop niet zo heel veel, maar ze zullen er zijn die zeggen, dominee, nou heb je daar een 3 kwartier over dingen staan praten en je gedrukt staan maken over dingen. En ik heb ze wel gehoord en ik heb al wat klanken gehoord, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen belang bij. Ik weet eigenlijk helemaal niet goed waar het over gaat. En eerlijk gezegd, het interesseert mij ook niet. Ik zit hier wel, maar ik ben alweer bezig met morgen, want met mijn zaak en met mijn gezin en met mijn school en met mijn studie. Zo zullen er mensen zijn. Sommigen zeggen dat ook wel eens eerlijk. Jongeren kunnen soms wel eens eerlijk zijn. Het zegt me allemaal niks. Maar ook ouderen. Dat is wel verschrikkelijk, gemeente, als we zo in de kerk zitten. Want denken wij nou echt dat de Heer ons met onbenullige dingen bezig wil houden? Dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Reis je dan zo naar die grote rechterstoel toe. Terwijl je vreemdeling blijft van dit allerbelangrijkste in je leven. Hoe je rechtvaardig voor God kunt zijn. Hoe je zonder verschrikken voor God kunt bestaan. Hoe zul je toch die toekomende toorn ontvlieden? Hoe zul je toch aan dat oordeel van God ontkomen? Als je geen borg voor je schuld hebt en geen God voor je hart. Als je vreemdeling blijft van het bloed van de gekruisigde. Als je nooit dat geloof in de beoefening hebt gekend. Als je voor eigen rekening komt te staan straks voor die grote majesteitelijke rechter. Die zal zeggen, en betaal mij wat u schuldig bent. Dat kan dan ook niet. Dan kom je voor eeuwig om. Zijn we nog als die rijke dwaas die zo bezig is met het verzamelen van allerlei goederen en die schuren wil bouwen om nog meer te verzamelen en nog meer en groter? Gij dwaas, zegt de Heer. Deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en wat je hebt, van wie zal dat zijn? Maar als er dan zijn die wel belangstelling hebben, bovenmatige belangstelling, en die zoeken naar vrede voor hun hart, naar rust voor hun geweten, die weten dat ze God kwijt zijn, die God missen, wie hun hart uitgaat naar de geestelijke dingen, die betrekking hebben op die geestelijke dingen, maar die nog zo voor een onbekende God staan en die Christus al helemaal niet kennen. Ze zien hem als een verborgen persoon. Die zoekende zielen, die bekommerd zijn over hun zonde. Ja, die mogen bemoedigd worden. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Maar laat er geen stilstand zijn op die weg. En gemeente, ik geloof ook niet dat als een ziel waarlijk bekommerd is en als de Heer zelf in het werk, dat werk begonnen is, dan zal hij ook niet stil kunnen blijven staan. Dat zit in de aard van het geestelijke leven, dat zoekt, dat gaat jagen, dat zoekt naar lafenis van die dorst. Dat zoekt naar verzadiging van die honger. Aan de ene kant is het waar wat dominee F. Bakker ergens zegt, dat de Heere zijn kerk met honger voedt. En je zou die geestelijke honger niet kwijt willen raken voor al dat voedsel uit de wereld. Want dat verzadigt nooit. Maar een hongerige die wil verzadigd worden. Een dorstige die zoekt lafenis voor zijn dorst. Maar waar zoek je dat nou? En hoe komt het nou dat je nog zo heen en weer geslingerd wordt? Dat komt omdat een mens nog zo blijft zoeken in zichzelf. En vaak ook zo blijft hangen in die vraag, en ben ik nou begonnen of is God nou begonnen? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. En wat was dat geweest toen, 5, 10 jaar geleden, wat ik toen heb gehoord en toen heb meegemaakt? Zou u dat nou niet beter kunnen laten rusten? En op de waarachtigheid van het woord afgaan. En op de gewilligheid van de zaligmaker afgaan. Dat woord aan je hart drukken. Heren, hier staat het toch. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Maar dat u daarin lust hebt, dat die goddeloze zich bekeert en dat er leeft, dat hij zal leven. Niet constant maar in je geestelijke portemonnee zoeken, want daar zit een groot gat in. Heer, staat het niet toe dat wij met volle portemonnees aankloppen aan de troon der genade. Want ik zal mij doen overhouden in een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heren leert betrouwen. Met al je vrees, ook al je twijfel en ook al je angst voor zelfbedrog, klopt ermee aan bij de genadepoort. Met dat grote gebed, o God, wees mij zondaar genadig. En blijf dat ook maar zeggen, gemeente. Blijf dat ook maar zeggen. Ik denk dat dat het gebed is wat God zijn kerk zelfs op het sterfbed nog laat zeggen. Er zal geen kind van God op zijn sterfbed zeggen: Heere, nou mag ik naar de hemel. Want toen en daar ben ik tot bekering gekomen. En toen en daar heb ik zo aangenaam deze psalm gezongen. En ik ben zo vaak in mijn binnenkamer geweest. En ik heb zo vaak in de boeken gelezen. En zoveel keer heb ik de Bijbel uitgelezen. En zoveel gezelschappen heb ik gezocht. Allemaal rijke dingen, gemeente. Nogmaals, ik zet er geen streep doorheen. Denk dat toch alstublieft niet. Maar zo wordt een kind van God niet zalig met het optellen van al die dingen. God brengt zijn volk altijd weer bij het gebed. Zelfs de meest gevorderde. Ik hoor het nog, die oude man in Katwijk zeggen die onwel werd in de kerk. Jarenlang ouderling geweest. Hij werd onwel, hij dacht dat hij ging sterven. Ik hoor het hem nog zeggen. Terwijl hij de kerk werd uitgedragen. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar komt het op aan, gemeente. Dat we dat hart leren kennen. Dat we dat hart de klap geven. Want daar ligt de kwaal. Maar opzien tot hem. Die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, genadig en barmhartig is. O God, wees mij de zondaar genadig. Om je hoofd daarop neer te leggen. Op het alles volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat werk van die gezegende borg. Wiens naam Jezus is. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Amen. Ja, amen. eindigen we nog met dankzegging en gebed. Heren, zo hebben we getracht om deze dingen naar woord en belijdenis te verkondigen. En nu zien we op tot u, Heren, of u ermee wilt doen hetgeen u behaagt. En of u het voorspoedig wilt maken hetgeen waartoe gij het zendt. Dat we eens tot stilstand mogen worden gebracht op onze reizende rechterstoel, als wij zien dat we geen borg voor onze schuld hebben en geen God voor ons hart. Breng ons tot bekering, Heren. Tref ons in het woord met het zwaard van uw gerechtigheid. En doe ons zien dat we op reis zijn naar een eeuwig verderf. Maar geef, Heren, bovenal dat uw genade en uw goede tierenheid onze harten verbreekt. Dat we zien tegen wie we gezondigd hebben. U, de goeddoende God, die ons overlaat met gunst bewijzen. Heren, wilt u zoekende zielen door de prediking van de rechtvaardiging door het geloof alleen tot helderheid brengen. Om ze uit het werkhuis en het klaaghuis in het rechthuis te brengen. Om daar te zien dat al die offers en al die gestalten en al die tranen, hoe dierbaar, hoe zoet, hoeveel troost ook hebben bevat, niet de losprijs zijn. Dat alleen het bloed van uw Zoon, de gekruisigde, betaling voor onze schuld kan zijn. En dat we daarin ook geoefend mogen worden, Heren, en maar in die onvoltooid verleden tijd blijven hangen. En zien mogen dat het ook elke dag weer nodig is om bekeerd, om gerechtvaardigd te worden vanuit onze kant. Omdat er altijd weer die nieuwe zonden zijn, nieuwe nalatigheden. Onverbeterlijke zonde dat ik ben. Dat geweten blijft mij aanklagen. En die duivel heeft altijd reden om mij op mijn vuile klederen te wijzen. Maar om dan steeds weer en steeds eerder dat gebed te bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Heren, laat het meegaan de weken die we begonnen zijn. Bewaar ons voor de boze, voor de zonde, voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen. Ook als er deze week nog een begrafenis zal plaatsvinden. Heren, wilt u gedenken. Heel de gemeente in alle omstandigheden van het leven. En schenk ons uw genade. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 95, het vierde vers zingen wij tot slot. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, 4. Binnen de harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.